Ik wil vandaag met jullie nadenken over de nadelen die er zijn verbonden om een christen te zijn. Ik was in gesprek met iemand in de week en vroeg mij, ben je naar dat feest geweest? En ik zeg ja. En heb je gedronken? Ik zeg ja, ik heb een gin tonic gedronken. Ah, dan heb je bedronken, zegt hij. Ik zeg nee. Ik heb eentje gedronken en dan stop ik. Hè. Dat noemt men zelfbeheersing. En zegt hij tegen mij, ja maar ja, ik bedrink mij af en toe. Hè. Kom ik dan niet in de hemel? En ik zeg nee, iemand die zich bedrinkt en die daar geen spijt van heeft, die zal niet in de hemel komen. Ja maar ja, zal ik me er niet kunnen uitpraten? Zal ik niet een goed woordje kunnen doen als ik daarboven ben? En dat laat zien dat als ongelovigen nadenken over het leven als een christen, dat zij zien dat er bepaalde nadelen verbonden zijn met het leven als een christen in hun ogen. We hebben juist gelezen in 1 Samuel 8 dat de zonen van Samuel, zij waren wel gelovig, maar zij wandelden niet zoals Samuel. En wat deden zij? Zij waren uit op winstbejag. Zij namen geschenken aan. Zij bogen het recht. Dat is het gemakkelijkste om te doen. Doen wat je wilt. Doen waar je zin in hebt. Doen zoals het u in uw verstand komt. Doen zoals het in uw gevoel komt. En daarnaar handelen. Maar het leven met God heeft bepaalde nadelen. Vraagt bepaalde dingen van u. En het is niet altijd voordelig om een christen te zijn. Als je het bekijkt vanuit de ogen van mensen die leven in deze wereld. Op deze wereld en die zijn van deze wereld. In Galaten hoofdstuk 5. Daar lezen wij in vers 16. Dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Paulus legt uit aan de christenen in Galatië, en we weten uit de brief van Korinthe dat wat hij in Galatië predikte, dat hij dat ook in Korinthe predikte en in Efeze, overal predikte hij hetzelfde. En de boodschap van het christendom is, jij moet leven door de geest van God. Jij moet leven dat jij, en ik bedoel niet door directe inspiratie, maar dat God uw bron van inspiratie is. Dat God u gaat leiden door zijn geest, door zijn woord. En dat betekent dat jij dat wat in uw vlees zit, dat wat in uw hart zit, dat wat in uw gevoel opkomt, daar gaat gij niet aan toegeven. Voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want, zegt hij, dat begeren van het vlees, daar gaat rechtstreeks in tegen dat wat God zegt. Tegen dat wat de geest in u wil bewerken. De geest van God. Paulus zegt, die twee staan tegenover elkaar. En zelfs in die mate, dat het voor een christen onmogelijk te doen is, onmogelijk, het is mogelijk, maar het mag niet. Jij mag niet doen wat jij maar wilt. Natuurlijk, als je dan in de wereld leeft, en je trekt je van niks of niemand niet aan, en je bent je eigen God. En je bepaalt zelf wat je wilt, en hoeveel je wilt, en wanneer je het wilt. En je gaat dan horen dat jij moet laten leiden door God. Ja, dan is het alleen maar nadelig, hè? Waarom zou jij jezelf een rem opzetten? Waarom zou je niet gelukkig mogen zijn? Hoort je toch zo vaak. Als je maar gelukkig bent. Doe maar waar je blij van wordt. In vers 19. Daar gaat Paulus beschrijven hoe mensen die zich niet door Gods geest laten leiden. Hoe je hen kunt herkennen. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij. Onreinheid. Losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, praterijen en dergelijke waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dus als je in de hemel komt, of aan de hemelpoort zoals men dat zo mooi voorstelt, dan gaat je er niet kunnen uitpraten en zeggen, ja maar ik kan toch wel een goed woordje voor mijn eigen doen. Nee, als jij deze dingen doet, als je daarin wandelt, als je daarin leeft, dan kun je Gods koninkrijk niet beërven. Dan kun jij niet een rijk van, of een burger worden van dat rijk in de hemel, zoals Filippenzen ons leert. Dan kun jij niet wederom geboren worden, tenzij jij gaat erkennen dat dat leven iets is wat je achter je moet laten. Dat je een nieuw leven moet wandelen, in de nieuwheid van het leven, zoals Efeze ons leert. En dan zegt Paulus in vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie Christus Jezus toebehoor hebben, het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijden. Ja, maar ik doe het toch zo graag. Ik vind dat toch zo fijn. En er zijn voordelen. Iemand die hoererij pleegt, dat is een onmiddellijke bevrediging van iets wat je wilt doen. Jij wilt een bepaald genot krijgen, hup, je pleegt hoererij en je genot is ingevuld. Jij wilt u bedrinken, voilà, je gaat maar en je begeeft u in die kringen en je bedrinkt u maar. Het geeft een onmiddellijke voldoening van dat wat jij in u hebt zitten. Wilt je ruzie maken, wilt je boos zijn? Laat die maar gaan en je hebt een onmiddellijke voldoening. Wilt je eten à volonté, dus niet eten maar vreten, brassen dus. Je doet het, een onmiddellijke voldoening. Waarom zou je je eigen daarvan beroven? Waarom zou je je eigen een rem opzetten? Paulus zegt, als jij Jezus toebehoort, dan heb jij het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Gekruisigd wil zeggen, dat is afgestorven. Dat is dood. Daarin mocht jij niet wandelen als christen. Zij moet juist door de geest leven. Zij moet door de geest van God, moet jij het spoor houden. Het spoor naar de eeuwigheid. En is het dan zo nadelig? Ja, in bepaalde opzichten is het nadelig om een christen te zijn. Maar kijk eens wat je krijgt van God. Je krijgt liefde. Je krijgt blijdschap, vrede. Langmoedigheid, vriendelijkheid. Weet je wat een van de mooiste dingen is? Wat ik ondervonden heb in mijn christenleven? Een zuiver geweten hebben. Een goed geweten hebben. Een geweten hebben wat je niet aanklaagt. Want als je dat nimmer hebt. Als je gefaald hebt als christen, als je worstelt met bepaalde zonden, weet je wat je probleem is? Je geweten laat u niet los. Spreekt u constant aan. Omdat God iets anders zegt dan hoe je dan aan het leven bent. In 1 Petrus hoofdstuk 4. Dan lezen wij in vers 1, daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde. Om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God de tijd die nog rest in het vlees te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan, met het volbrengen van de wil van de heidenen. Toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij, daarom bevreemdt het hen dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van niederlijkheid en zij belasteren u. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden de evangelie gebracht, opdat zij wel naar de mens wat het vlees aangaat zouden geoordeeld worden, doch naar God wat de geest betreft zouden leven. Het bevreemdt mensen in deze wereld, omdat zij daar alleen maar nadelen zien om een christen te zijn, om als een christen te leven, dat jij niet met hen meedoet. Want er is toch niks zo fijn om gewoon te doen waar je zin in hebt. Om geen rekening te houden met je geweten. Om alles uit te schakelen. Leef er maar op los. En mensen die vinden dat heel raar. Dat jij je laat leiden door een boek. Dat het woord van God wordt genoemd. Dat jij daarin gaat studeren. En dat dat boek voor u gaat bepalen wat goed en wat slecht is. Mensen vinden dat heel raar. Ze vinden het raar dat je niet met hen wilt meedoen. Allee, ik hoop toch dat mensen van u zullen kunnen zeggen dat ze het raar vinden dat je niet met hen meedoet. Maar deze mensen zullen uiteindelijk rekenschap moeten geven aan God. God die klaarstaat om levenden en doden te oordelen. Dus mensen begrijpen niet altijd waarom je niet met hen meedoet. In Efeze hoofdstuk 4, daar lezen wij in vers 17. Dit zeg ik dan in betuiging in de Heere dat jij niet langer moogt wandelen. Het mag niet. Het is verkeerd als je dat toch doet, zoals ook de heidenen wandelen. In de ijdelheid van hun denken, vers 18, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Er is een voordeel. Denk maar aan Mozes. Wat wordt er over Mozes gezegd in Hebreeën 11? Hij heeft liever het kwaad verdragen met Gods volk dan om tijdelijk van de zonde te genieten. Er is een genot in de zonde, daar moeten we niet dom om doen. Er is een genot in de zonde, alleen het is tijdelijk. En God zal u daarom oordelen, om het egoïsme wat je daarin laat zien. Paulus zegt ook in Efeze vers 20, jij geheel anders, jij hebt Christus leren kennen. Een zondaar heeft geen zuiver geweten. En er is een schuld die een zondaar opbouwt, een schuld tegenover God. En alleen maar in Christus kan die schuld worden weggenomen. Een zondaar heeft geen relatie met God. En weet je wat het ergste van alles? Dat wat een zondaar zoekt in de zonde, namelijk geluk, blij zijn, een goed leven hebben, is niet te vinden in de zonde. Integendeel. Zonde heeft een schijn van geluk, maar achteraf komt altijd ellende. Dat is met elke soort zonde. Denk maar aan dronkaards, denk maar aan hoereerders, denk maar aan mensen die zich vol vreten. Welke gevolgen dat heeft. Zonde heeft altijd iets wat erna komt. En dat is natuurlijk iets wat de duivel de mensen niet vertelt. Hij geeft alleen maar het moment van genot, het kortstondige, de kortstondige voldoening. Een christen heeft een nadeel omdat hij niet alle vrienden kan houden die hij tegenkomt in het leven. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 33, is een bekende tekst die heel veel zegt. Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Een christen beseft, of zou moeten beseffen, dat vrienden een invloed hebben op u. Hoe gedraaid of keert, de mensen met wie je omgaat, als je dat nu wilt of niet, mensen met wie je omgaat, die hebben een invloed op u. Hoe leef jij als christen? Hoe gaat jij daarmee om? Kunt jij christen zijn? En de mensen laten u uw vrienden, laten die u christen zijn? Of is het dat jij je als christen gaat aanpassen aan je vrienden? En dat jij dan gaat willen zijn zoals hen? Of is het dat jij een christen bent? En dat je tijd wie je tijd, iemand die leeft door de geest van God. Maar dat betekent dat, dat je soms mensen gaat moeten laten gaan. Dan betekent dat dat mensen soms niet met u willen omgaan. Maar je moet beseffen dat als jij je vrienden, die je kent in het leven, kost wat kost gaat willen houden. En dat je daarvoor compromissen gaat maken. Vergeet niet. Misleid jezelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Dat is een feit. Dus hoe staat jij daar tegenover? Een christen kan niet alle vrienden houden. In 2 Korinthe hoofdstuk 6. Dan maakt Paulus duidelijk dat christenen moeten nadenken over hoe zij omgaan met ongelovigen. In vers 14 daar staat, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Dat is de Satan. Of welk deel heeft een gelovige samen met ongelovigen? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met de afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heer. En houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Daar wij nu deze belofte bezitten, geliefde, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling van de vlees en van de geest. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Als jij leeft als een christen, dan betekent dat dat je soms afscheid moet nemen van vrienden. En soms is het zo dat de vrienden afscheid zullen nemen van u. Omdat jij staat voor waar God voor staat. Ik was in de week met iemand aan het spreken. En die persoon vertelde over hoe zij enorm veel problemen heeft met haar moeder. En dat zij haar moeder daardoor weinig ziet. En op een gegeven moment zei ik tegen haar, van kijk, ik geloof dat een kind, ondanks alles toch, de ouders moet eren en respecteren. Hoe moeilijk dat soms ook is, want dat is wat God wil. En als je zoiets zegt natuurlijk, dan heb je de kans dat zo iemand kwaad gaat worden op u. En dat iemand, omdat je dat zegt, omdat dat de waarheid is, omdat dat het leven is wat God wil dat je leeft, één aspect ervan dan, dat iemand gaat zeggen, allee, jij met je flauwe praat, je kunt me beter zeggen, ik ben goed bezig, en geef mijn mama, geef je moeder maar eens van katoen, maar weten dat ze slecht bezig is. Maar dat kunnen we als christen niet maken. En hoe gaat je daarmee om? Is er een ongelijk span met ongelovigen dat je mee gaat doen, mee gaat praten, mee gaat leven met ongelovigen? Of staat je als een gelovige onder de ongelovigen? En de tekst uit het Oude Testament die wordt aangehaald is wel, scheid u af, spreekt de Heer, gaat weg uit hun midden. En natuurlijk, Paulus zegt ergens ook van, je kunt niet weggaan uit de wereld. 1 Korinthe hoofdstuk 5. Dat is onmogelijk, je leeft in deze wereld. Maar hoe leef je in deze wereld? En hoe ver is de invloed van anderen op u? En zijt je bereid om als christen te aanvaarden dat je niet alle vrienden kunt houden? In 1 Korinthe 10, vers 27, daar hebben we vorige week gelezen, of afgelopen week op de Bijbelstudie, dat christenen eten bij ongelovigen. Als een ongelovige je uitnodigt om te gaan, dan mag je daar gaan. Maar hoe gaat je daar naartoe? Waarom gaat je daar naartoe? En later over succes vers 1, daar wordt gesproken over een christen die omgang heeft met een broeder die zondigt. Je mocht omgang hebben met een broeder die zondigt, maar waarom gaat je daar naartoe? Gaat je daar naartoe om die te helpen? Of gaat je daar naartoe om mee te doen of om het goed te keuren wat je doet? En helpen is een woord wat zwaar onderschat wordt. Helpen betekent er zijn voor iemand. Iemand steunen. Iemand moed geven. Iemand bijstaan. Iemand aanmoedigen. Help eens niet als je de zonde ziet en naartoe gaan en zeggen wat jij doet deugt niet. En je bent niet goed bezig. Dat moet ook gezegd worden. Maar als dat het enige is wat je zegt, dan zit je broeder of je zuster niet aan het helpen. Een volgende punt is, het is zwaar om een christen te zijn. Het is niet roze geur en maneschijn als een christen. En wanneer ongelovigen naar een christen kijken en omwille van het christelijke leven wat daarbij gepaard komt, zegt men, het is een nadeel om een christen te zijn. In Matteüs hoofdstuk 16 vers 24. Daar zegt Jezus, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Een christen doet niet meer wat hij wil. Die gaat zelfs een kruis opnemen. En waarvoor staat een kruis symbool? Voor lijden, voor pijn, voor moeite, voor afzien. Kijk maar naar Jezus en zijn kruisweg. En de maatschappij die predikt dan, uw eigen belang komt eerst. Wat jij wilt doen, dat moet je doen. Als je maar gelukkig bent. Dat staat haaks op het christelijk geloof. Christelijk geloof doet jij niet wat jij maar wilt. Romeinen hoofdstuk 12, daar zegt Paulus hoe de christen staat in deze wereld, of hoe die zou moeten staan. Want wat zegt hij? Ik vermaan u dan in vers 1 van Romeinen hoofdstuk 12, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods. Dus omwille van God zijn barmhartigheid. God heeft een warm hart. God heeft het beste voor met de mensen. God is genadig naar de mensen. En wel, omdat God zo is, daarom zegt Paulus, ik vermaan u, wetende dat God zo is, dat jij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is niet meer dan normaal. Dat jij uw leven aan God gaat offeren. En wordt niet, vers 2, gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en volkomen. Als jij gaat leven in deze wereld en je gaat zeggen, ik ga doen wat ik wil, dan gaat je nooit God kunnen kennen. Nooit. Onmogelijk. Ik ga doen waar ik zin in heb, wanneer ik het wil en hoe ik het wil. Je gaat God niet kunnen kennen. Je gaat niet met God kunnen wandelen. Want je moet juist anders gaan denken. Je moet gaan zeggen, God, uw wil geschieden en niet mijn wil. Er moet een nieuwe wind door je gedachten komen. Ook als je soms worstelt met zonde, als je soms blijft worstelen met bepaalde dingen waar we gezien hebben, in Galaten hoofdstuk 5, dat is omdat er geen frisse wind in je verstand. Er is geen frisse wind in je hart. Er is geen vernieuwing van je gedachten. Je blijft vasthouden aan ik eerst. Eigen belang eerst. Sommige mensen lachen dat je naar de samenkomsten komt. Dan zeggen, allee, als ik christen ben, ja, dan moet ik mijn leven helemaal anders gaan invullen. En ze zien dat als een nadeel. Sommige ongelovigen lachen met het feit dat jij je leven, je tijd en je bezit meedeelt aan behoeftigen. En mensen die nood hebben, op welke wijze dan ook, het zij fysiek, het zij geestelijk. Waarom zou ik dat doen? In Matteüs hoofdstuk 6, vers 19. Daar zegt Jezus, verzamelt u geen schatten op de aarde waar mot en roest ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel waar nog mot nog roest ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is uw schat? Waar ligt uw prioriteit? Een ongelovige zal daar heel veel nadeel in zien. Want wat zoekt een ongelovige? Die zoeken ook geluk. Maar ze zoeken het op de verkeerde wijze en ze oogsten verderf. Ze oogsten ongeluk. Er is geen geluk en geen voldoening, geen blijvende voldoening te vinden in het tijdelijke, in het aardse. Dat bestaat niet. Wat is de conclusie? 2 Korinthe hoofdstuk 5. 9. Of we zullen vers 8 erbij nemen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er in eren, het zij thuis, het zij in den vreemde, God welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat in ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Een christen is iemand die op God hoopt. En dat lijkt in veel opzichten nadelig. En voor de wereld is het ook nadelig, want je gaat een heel ander leven gaan leven als christen. Maar het is wel een leven dat een zuiver geweten geeft, dat de meeste voldoening geeft, want kijk maar eens wat je oogst als je leeft door de geest in Galaten hoofdstuk 5. Liefde, zelfbeheersing, zachtmoedigheid. Het is de beste weg, het is de mooiste weg en het is de enigste weg die naar God leidt. De laatste tekst van Psalm hoofdstuk 55. Vers 23. Werp uw bekommernis op de Heere, hij zal voor u zorgen. Hij zal nimmer meer toelaten dat de rechtvaardige wandelt. Een christen is iemand die vertrouwt op God. Het zijn ook de woorden die Petrus in zijn brief aanhaalt. Werp uw bekommernis op de Heere. Richt u tot God, zoek God, en God gaat voor u zorgen. Amen.